Stel nou hè, dat ik met één van jullie, ik moet even deze ook nog opdoen, en deze. Ik wil eigenlijk met één van jullie een wedstrijdje lopen, een wedstrijdje hardrennen. En wie zou dat met mij durven doen? Joas, durf ik het wel tegen op te nemen. Dan moeten we even, ga je hier zo om die mensen heen. Hè, dan gaan we kijken wie het hardst is, dat ik het ga winnen of jij. Dan gaan we hier zo omheen en dan komen we weer terug tussendoor en dan komen we hier weer uit bij dezelfde plek. Kijk uit voor de draad. Ja, helemaal zo rond. Maar dan wel tussen de mensen door. Ja? Door het middenpad, precies. Helemaal zo achter daar langs bij Mark en dan zo weer terugkomen hier. Yes? Oké. Okay. Klaar, af! Wow. Wow. Ja, je bent er al. Wacht even, dat gaat helemaal niet goed. Hoe zou het nou komen dat Joas gewonnen heeft? Ja.
Omdat jij ging vallen.
Ja, ik ging vallen, precies. Rosa?
Omdat hij allemaal dingen bij
me. Ja, precies. Ik heb allerlei dingen bij me, waardoor het niet zo heel erg makkelijk loopt. Maar ja, ik vind het zo fijn om dit allemaal bij me te houden, want er zitten allemaal hele belangrijke dingen in. Die kan ik eigenlijk niet loslaten. Maar eigenlijk is dit, je ziet ook op het plaatje die meneer, het is vermoeiend, maar het is ook eigenlijk niet handig met een hardloopwedstrijd. Ik heb nog nooit een hardloper gezien die met allerlei dingen omgaat. Maar ja, nogmaals, hier zitten dingen in, die wil ik graag houden, ja? Extra veel spullen, om te kijken wie er dan ging winnen. Oké. Maar goed, dit is eigenlijk niet handig. Hè? Je zag het, Joas is veel kleiner dan mij en toch won hij het. Dit is eigenlijk allemaal ballast, zegt de Bijbel. Dat is eigenlijk zijn lasten die ons zo heel makkelijk vasthouden. Maar we gaan eens even kijken wat erin zit dan bijvoorbeeld aan ballast. Want ik zeg, ik kan het eigenlijk niet loslaten. Manik? Gaan we eens kijken wat er in zo'n tas aan ballast zit. Want ik heb in elke tas wat gestopt, wat soms een ballast kan zijn. En wat de Bijbel die vergelijkt eigenlijk, wij zijn ook aan het lopen op een loopbaan. Even kijken wat hierin zit. Jasper, wil jij het voorlezen? Misschien even Rodé de microfoon halen.
Altijd druk, druk, druk.
Altijd druk, druk, druk. Dat is een agenda. Er zitten allerlei spullen in. Allerlei afspraken. En als je altijd druk, druk, druk bent, kun je dan goed de Heer Jezus volgen? Kun je dan goed de wedloop lopen?
Hi.
Als je altijd druk, druk, druk bent, nee, dan kan je de Heer Jezus niet goed volgen. Nou, dan gaan we eens kijken wat er nog meer in zit. Ik heb hier nog een ballast, wat ballast bij me. Oh, kijk eens, wat is dit, Joas? Lees maar eens voor.
Verslaving en slechte gewoonten.
Verslavingen en slechte gewoonten, dat kan ook een ballast zijn. Om de Heer Jezus te volgen, als je ergens aan verslaafd bent. Hè, computerspelletjes bijvoorbeeld, of filmpjes kijken. Of slechte gewoonten, dat je altijd maar achter de laptop zit. En dan kun je niet goed de Heer Jezus volgen. Het is op zich helemaal niet verkeerd, een agenda of een laptop, maar het kan wel ballast vormen. Nou, dan hebben we nog wat, een hele grote, dat is voor heel veel mensen een hele grote ballast, om de Heer Jezus te volgen. Gaan we eens kijken wat erin zit. Oeh, er zit maar weinig in, maar het is wel belangrijk. Wat staat hierop? Wat is dit eigenlijk, Rosa? Wat is dit?
Een agenda?
Nee. Een kalender. Kalender, hè? Daar kun je de toekomst mee plannen. Maar er staat hier nog op, Rodé.
Zorgen over de toekomst.
Ja, ballast van zorgen voor de toekomst. En we kunnen ons heel erg druk maken, hoe gaat de toekomst, hoe gaat het in de wereld. Maar als we ons daar allemaal zorgen over maken, loop je net als die man, ja, loopt het allemaal ballast op je rug. Nou, zo zijn er nog veel meer dingen te noemen, wat ballast kan zijn. En daar gaan we straks in de preek ook nog wel over horen. Ja? Ik denk dat de meeste van jullie nog nooit gehoord hebben van Derk Redmond. Je ziet hier wat foto's van hem. Hij is beroemd geworden, hij is bekend geworden door de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. En sommigen hebben dat inmiddels op mijn Facebook, had ik een klein filmpje ervan gezet, van opgezet, waar je dat ook ziet, dat deze man heel beroemd geworden is, om niet zozeer omdat hij gewonnen had, de wedstrijd, maar hij moest 400 meter rennen, een hardloopwedstrijd. En bij dag 250 meter voor de finish ging het helemaal dramatisch fout met hem. Want hij kreeg een vreselijke pijn in zijn achterbeen, waardoor hij bezweek en waardoor hij op de grond viel. En daar zie je hem liggen. Kreeg ja, een bepaalde steek in zijn dijbeen, waardoor hij op de grond viel. En hij kon niet meer verder. Maar toch, je ziet dan in dat filmpje dat hij opstaat, dat hij toch ja, strompelend eigenlijk verder gaat. Hinkend gaat hij dan verder. En hij wil toch tot de eindstreep wil hij doorgaan. Het gaat er niet meer om dat hij wint, want dat is al lang voorbij. Die anderen zijn al lang over de finish heen. Maar hij wil volhouden. Hij wil tot het bittere einde doorgaan en uit principe ook toch die eindstreep halen. En het mooie is in dat filmpje ook, dat is een ontroerend moment. Dan zie je op een gegeven moment op die baan die oudere man aanzien komen, die vader van hem. En die komt naar zijn zoon toe en die pakt hem vast. En dan zie je dat ze met elkaar, dat hij hem moed inspreekt en dat hij hem dus al lopend zo naar de finish gaat. En er komen allerlei mensen aan die proberen die vader ervan af te halen. Zo van, dat mag niet op die baan. Maar toch, die vader die gaat door en die zoon die gaan door. En ze lopen tot de finish. En het mooie is dat ja, het publiek dat daar staat in dat stadion zit, dat ze hem nog veel meer eer, nog zo, veel meer applaus geven, vergeleken met die andere hardlopers. Dus die jongen, ook al heeft hij dan totaal niet gewonnen, is hij strompelend, hinkend tot de eindstreep gekomen. Uiteindelijk heeft hij meer eer, meer roem, om het zo maar te zeggen, meer bekendheid gekregen. Omdat hij dat principe had van ik wil tot het laatste toe, toch naar de eindstreep toe. Nou, dit soort voorbeelden, die noemt de Bijbel ook, deze man is een voorbeeld van een sporter, wat we ook terugzien in Hebreeën 12. Hebreeën 12, dat gaat over een wedloop. We hebben het net gelezen. Dus een wedloop in Paulus dagen ook. Dus een hardloopwedstrijd waarbij je met volharding moet lopen. Tot de finish, hè, tot de eindstreep. Doorgaan tot het bittere einde. En eigenlijk is die vader, hè, die zoon beetpakt, dat is de Heere God, de Heer Jezus, die ons tot het einde toe, zeg maar, daar wil brengen. Die wil ons tot de eindstreep brengen. Maar in gedachten zien wij in Hebreeën 12, straks komen we daar nog wel op, gaan we er echt op inzoomen. Maar in gedachten zien we daar dus op die baan, hè, op die wedloopbaan, zie je allerlei mensen lopen. Allerlei soorten groepen. Je ziet mensen die het ontzettend moeilijk hebben. Mensen die inderdaad struikelend, strompelend vooruit gaan. Mensen die hinkend door het leven gaan. Met allerlei moeilijkheden te maken krijgen, maar die toch, ondanks dat lijden, ondanks dat ze meemaken, toch doorgaan. Al is het dan langzaam, ze gaan toch door. Je ziet zelfs mensen die, ja, die kruipend als het ware door het leven gaan. Door alle moeilijkheden, door alle ballast die ze hebben. Maar toch, ze gaan voorwaarts. Je ziet ook mensen daar op die baan die de moed hebben opgegeven. Die langs de kant zitten. En die eigenlijk zoiets hebben, het is te zwaar. Het lukt me niet meer. Het gaat niet meer. En die zitten langs de kant en ze zijn moedeloos. Moedeloos door alles wat ze hebben meegemaakt in het leven. Ze zijn verslapt, om het zo maar te zeggen, door alle tegenstand en tegenwind. Je ziet ook mensen die even apart staan met de coach. Die worden gecorrigeerd door de coach. Die krijgen even een flinke berisping. Van je moet dit of je moet dat beter doen. Je ziet ook daar op die loopbaan mensen die een stukje lopen en weer onderuit vallen. En weer een stukje en weer vallen. En telkens weer vallen ze. En er zijn ook mensen die, ja, inderdaad, zoals dat plaatje net ook, hè, met die ballast, een gigantische ballast hebben en eigenlijk daardoor ook totaal niet vooruit komen. Allerlei soorten mensen. En die komen we allemaal tegen in Hebreeën 12. Allemaal verschillende, ja, verschillende mensen met verschillende, ja, met verschillende toestanden. En ik weet niet waarin u zich herkent van al deze mensen. Misschien herkent u zich in een van deze mensen groepen. Of misschien gaat het wel heel erg makkelijk, de loopbaan. En loopt u, ja, eigenlijk fluitend, om het zo maar te zeggen, richting de finish. Nou, hoe dan ook, hoe u zich ook voelt en bij waar u zich ook thuis voelt, we zullen hopen en bidden dat God dit ook gebruikt om u weer met volharding, zoals ook hier in vers 1 staat, de wedloop te lopen die voor ons ligt. We gaan dus nadenken over het thema. Christen zijn is een zaak van lange adem. En dan wil ik dat eigenlijk doen aan de hand van drie vragen. Waarom wij moeten volharden, waarom het zo moeilijk is en wat je nodig hebt om het vol te houden. En dus allereerst naar die vraag, even kijken of dat hij doet. Waarom wij moeten volhouden? Nou, de Bijbel, Hebreeën 12, die zegt, we moeten tot het einde toe volhouden. En ja, die schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft dat natuurlijk niet voor niks gezegd. Er waren namelijk in die gemeente van de Hebreeën, het waren trouwens, eigenlijk is Hebreeën betekent Joden, het waren Joden vanuit alle streken, vanuit heel de wereld, Joden die in het buitenland woonden, die werden dus Hebreeën genoemd. En daar schreef de schrijver van deze brief zijn brief aan. En er waren allerlei mensen die hadden het heel erg zwaar, die Hebreeën. Die Hebreeën die hadden te maken met tegenstand in hun omgeving. En ze dreigden te bezwijken door alle tegenstand. Er werden spullen, geloof ik, staat ergens in Hebreeën. Er werden spullen van hen afgepakt. Ze hadden te maken met vervolging. Ze hadden te maken met tegenstand. En wat was het gevolg? Ze dreigden te bezwijken. Het is eigenlijk heel logisch als we die beelden van ISIS zien. Van die groep christenen daar in Irak. Die hetzelfde mee te maken hebben met vervolging, met spullen die afgepakt worden. Dan is het toch heel logisch dat je een moment hebt dat je helemaal niet meer ziet zitten. Dat je langs de kant komt te zitten. Dat je ja, het echt heel zwaar hebt. En dat je ja, de reactie hebt van ik geef maar op. Ik geef maar toe. Ik ga maar naar hun zin doen. Wat zij willen. Maar Paulus die zegt. Of we denken dat Paulus deze brief geschreven heeft. Dus het is niet zeker. Maar degene die die brief geschreven heeft. Die zegt. Loop met volharding. Ook al heb je te maken met tegenstand. Dan heb je te maken met tegenwind. Loop met volharding de wedloop. Want het is niet zo moeilijk om de loopbaan te beginnen. Hè? Het is niet zo moeilijk om een wedstrijd te starten, zoals ik ook net probeerde. Maar het is vooral een zaak van lange adem om het vol te houden. En dat zegt de schrijver ook eigenlijk. Hou nou vol tot het einde toe. Ook al is het misschien moeilijk en zwaar, hou vol tot het einde. Want, en dan zegt Hebreeën, ik loop ze even langs die teksten, even waar het rood ook bij staat. Er is een gevaar, zegt Hebreeën 2 vers 1... dat we op enig moment afdrijven. He, dus dat er een moment is dat je toch ja, op de loopbaan eigenlijk aan de zijkant komt te staan. En Hebreeën 3 vers 4 staat, als we tenminste vasthouden. En blijkbaar kun je ook opgeven, loslaten. En vers 12, en daardoor afvallig worden van de levende God. En zie erop toe dat er niemand een verdorven hart vol ongeloof heeft. Want het zou verschrikkelijk zijn als je afvallig wordt van de levende God. Hebreeën 4, en je ziet dus, dat komt telkens terug dat thema, dat volhouden. Dat we achter kunnen blijven. Dat we dezelfde inzet moeten tonen. Dat we tot het einde toe en dat we niet traag worden. Hebreeën 10, u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen daarvan de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Dus het is een thema dat telkens terugkeert. En daarom, als we het aan de Hebreeënbrief schrijven, zouden vragen van waarom moeten we nou volhouden? Nou, omdat het anders niet goed afloopt. Omdat we anders bezwijken. Omdat we anders traag worden. En daarom moeten we volhouden. Ook de Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd in Matthäus 24. Hij zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die zal gekroond worden. Die zal uiteindelijk ja, bij de finish aankomen. Die volharden zal tot het einde. En je ziet het ook in de Bijbel. Het thema volharding is niet moeilijk om dat te vinden. Je ziet het ook in de brieven van Paulus en in de brieven van Petrus. Hou vol. Blijf volharden in gebed. Ook als het soms moeilijk is, blijf volharden. Het is een thema wat telkens terugkeert. Jullie krijgen te maken met beproevingen, staat er heel vaak in de Bijbel. Maar volhouden, volharden. En Hebreeën 4 zegt het ook. En van die 2 miljoen Israëlieten die in de woestijn aan het lopen waren, we het vorige week over hoorden. Van die 2 miljoen, of denken we, 1 miljoen misschien. Van die, al die mensen zijn er uiteindelijk maar 2 in het beloofde land aangekomen, zegt Hebreeën 4. Dus een waarschuwing van, blijf tot het einde toe volhouden. Ook als het heel erg zwaar is, of als het heel erg pittig is, als je te maken hebt met vervolging, met moeilijkheden. Blijf volharden. Daar, dan de vraag, dit is denk ik wel duidelijk, hè, dat we moeten volharden. Maar dan de vraag, waarom is het nou zo moeilijk om vol te houden? Wat krijgen we nou mee te maken in ons leven? Waardoor het pittig is, waardoor het moeilijk is, waardoor het moeilijk is om vol te houden. Nou, die vraag die heb ik ook gesteld op die cursus in Voerendaal, de beginnerscursus voor mensen die nog maar heel weinig van het christelijk geloof weten. En hebben het ook besproken, van nou, waarom is het nou zo moeilijk? Daar kwamen we ook, kwamen ze na een tijdje weer op de bijeenkomst en dan was het zo moeilijk om vol te houden. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, nou, het is zo lastig omdat ik zo tegen mezelf aanloop. Tegen de zwakheden die ik zelf heb, hè, vermoeidheid bijvoorbeeld, dat je niet... dat je het niet kan volhouden om Bijbel te lezen, dat je moe wordt terwijl je aan het Bijbel lezen bent. En weer een ander zegt, ja, in mijn omgeving is er niemand verder die die wedloop loopt. Ik ben de enige. En dan is het zo moeilijk om ja, vol te blijven houden, om de Heer te zoeken in zijn woord en in gebed. Dus ja, omdat je eigenlijk geen mensen om je heen hebt. En weer een ander zegt, ja, ik struikel telkens in de verkeerde dingen. Ik neem weer zo vaak veel van die ballast op mijn rug, waardoor het niet makkelijk is om ja, vol te houden. Daarom is het zo moeilijk. Ja, en dit soort hindernissen komen we ook in Hebreeën 12 tegen. We gaan eens even langs. De eerste zien we in vers 3. Hebreeën 12, vers 3. Waarom het zo moeilijk is om vol te houden. Hier staat, omdat je kunt bezwijken of verslappen. In de wedloop kun je bezwijken of verslappen. We zien in vers 3 het einde. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En in vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Dus het is mogelijk om te bezwijken. Je raakt uitgeput. Je krijgt een blessure. En zoals iemand die aan het wedloop is, zoals die Dirk Redmond, kreeg een blessure. Hij kon niet verder gaan. Daarom was het zo moeilijk. Nou, herkent u dat vanuit uw eigen leven? Dat je iets meemaakt, of je hebt je eigen lichaam niet mee, je bent heel vaak vermoeid, of misschien lichamelijke pijn, of ja, iets anders, waardoor u verslapt, waardoor u bezwijkt. De zwakheid van je lichaam, daar hebben velen mee te maken. En het gevolg is natuurlijk dat je niet met volharding de wedloop kan lopen. Dat je zo tegengehouden wordt door je lichaam bijvoorbeeld. Dat je zo tegengehouden wordt door, ja, door een blessure. Gewoon ook dat het gewoon niet makkelijk is in het leven. Door dingen die je meemaakt. Nou, een sporter die voortdurend daarmee te maken heeft, die kan natuurlijk geen wedstrijd winnen, om het zo maar te zeggen. En daarom is dat heel erg moeilijk. We zullen straks ook zien hoe je daarmee om moet gaan. Hoe je nou ermee om moet gaan. Dat het moeilijk is, dat weten we denk ik wel. Maar hoe ga je dan vervolgens daarmee om? Maar vanmorgen komt toch die oproep van Dirk Redmond naar ons toe. Ga door, ook als het heel zwaar is op dit moment in uw leven. Al ga je misschien door een blessuretijd heen. Blijf in ieder geval voorwaarts gaan, ook al is het heel langzaam. Ook al maak je misschien voor je gevoel geen grote vorderingen. De slak is ook in de ark van Noach aangekomen door vol te houden. Hij is uiteindelijk daar toch terechtgekomen. Dus ook al ga je heel erg langzaam voor je gevoel, door alle moeilijkheden die je meemaakt, blijf in ieder geval je oog gericht houden op het einddoel en blijf doorgaan. Dus dat je niet langs de kant komt te zitten en denkt van ja, het is zo zwaar in mijn leven. Ik ga maar een tijdje niet geloven of ik ga maar een tijdje de Heer niet zoeken in gebed of in de Bijbel. Blijf in ieder geval voorwaarts gaan. Nou, de tweede hindernis, daar hebben we het net eigenlijk ook met de kinderen over gehad, is dat je kunt verstrikt raken in zonde of ballast. Ik weet niet of dat jullie het opgevallen is. Kijk maar even mee in vers 1, Hebreeën 12 vers 1. Daar staat namelijk, wel nu, laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen, dat zijn de mensen om ons heen in het stadion, kom ik straks op terug, omringd worden, afleggen alle last en zonde. Worden twee verschillende dingen genoemd. We moeten afleggen alle last, alle ballast en alle zonde. Nou, eerst even iets over die zonde. En dat is een hindernis inderdaad, waar velen niet door de loopbaan kunnen lopen. Dat je je verstrikt zet in een bepaalde zonde. We hebben het woensdag op de toerustingsavond gehad over Simson. Simson die werd verleid door een vrouw, door een mooie vrouw. Hij zag daar een mooie vrouw en hij werd verleid. Hij kwam eigenlijk, ik denk, van de loopbaan af. Hij raakte helemaal het pad kwijt. Dat kan ook. Verstrikt zitten in een bepaalde zonde. Ik hoop niet dat u daarmee te maken hebt, maar dat is verschrikkelijk. Dat je verstrikt zit in een bepaalde zonde waar je van weet, Het is niet goed, maar ik doe het wel. En elke keer weer val je in diezelfde zonde. Ik denk dat daar best wel vaak ook in de diensten aandacht voor is. Maar we zien hier bijvoorbeeld in vers 15, het kan ook zijn, het hoeft niet een hele ernstige zonde te zijn, maar er staat hier een wortel van bitterheid. Dat er een bepaalde, daar hebben we het ook vorige week zondag over gehad, dat er iets, een wortel van bitterheid, van wrok is. Nou, zo'n zonde kan je helemaal verstrikken. En kan je niet met volharding, niet met toewijding die weg lopen. Of, ja, wat mij opviel is dat die ons zo gemakkelijk verstrikt. De zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Dus het is ook een zonde die aansluit, dat is wat jouw zwakke plek is eigenlijk. Die aansluit bij jou. Iets waar je heel snel in val. Nou, je begrijpt wel, als je verstrikt bent in een zonde, als je vastgegrepen wordt op die wedloop, op die baan, kun je niet vorderingen maken. Dus daar moet wel mee afgerekend worden. Maar daar komen we ook straks op terug, hoe dan? Maar je kunt ook, en daar hebben wij denk ik meer mee te maken, met ballast te maken hebben. Wat ik net ook wat dingen uit die koffers haalde. Ballast die we meezeulen, waardoor we geen vorderingen kunnen maken. En dat kan, dat viel mij op in het bestuderen, want er staat hier alle last in de herziene statenvertaling, maar eigenlijk wordt daar echt mee bedoeld ballast. Het is niet bijvoorbeeld beproevingen in je leven, want later komt het, in Hebreeën 12 gaat het ook over beproevingen, dat juist God dat soort dingen op je pad brengt om je te beproeven, om te testen en je te kastijden. Dus dat zijn echt lasten, ballast die je meedraagt. De vrouwenochtend die gaan ook over dat boek Leven zonder ballast. En dat gaat over allerlei soorten ballast. Ik liet ze net ook wat dingen zien. Zorgen voor de toekomst. Dat je zo zorgen maakt voor de toekomst, dat je daar helemaal als een grote koffer moet meedragen. Nou, je snapt, dan kun je geen vorderingen maken. Ballast die ons zo makkelijk op ons geladen wordt. In mijn eigen leven herken ik dat ook natuurlijk. Die laptop heb ik niet voor niks meegenomen. Een computer, dat kan zo, dat is op zich een heel goed ding. Kan een heel prettig, makkelijk ding zijn, maar het kan wel ballast worden in je leven. Dat je daar zoveel mee bezig bent, dat je geen, als je dat vergelijkt met de tijd die je aan God besteedt, dat het echt ballast wordt. Maar dat kan ook, ik heb hier een keer iemand in deze gemeente gesproken over postduiven. Dan denk je, nou, dat zijn toch prachtige beesten. Postduiven. Maar dat was voor die persoon, die vertelde zijn getuigenis, dat het voor hem, dat hij dat echt ballast was op de weg met de Heer. Dat hij dat weg moest doen. Dat hij ze echt, ik zeg, nou, dan laat je ze toch wegvliegen. Maar ja, die komen natuurlijk weer terug. En zo is het vaak wel met ballast. Dat komt vaak weer terug, als je er niet echt helemaal radicaal mee afrekent. Maar het kan, ja, alles zijn. Het kan zoveel dingen zijn wat op zich niet verkeerd is. Wat op zich in zichzelf niet zondig is. Maar wat wel ballast kan zijn. Ballast op weg met de Heer. Wat je, ja, dus niet, waardoor je geestelijk niet kan vorderen. En zolang je die ballast mee blijft zeulen, die zorgen voor de toekomst, je druk, druk, druk leven, zolang je dat niet aflegt, dan zal dat een verhindering zijn. Dan zal dat echt op de weg met de Heer een verhindering blijven. En daarom, ja, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En dat zien we eigenlijk in vers 2. En want het antwoord staat gewoon in de Bijbel. Hoe moeten we nou met die zonde en die ballast omgaan? En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. En in de Griekse vertaling staat daar, we moeten die ballast en die zonde wegkijken, wegzien op Jezus. Dus als je je ogen op Jezus richt, dan valt die ballast als het ware van je rug af. Als je je richt op Jezus, op de voleinder van het geloof, dan valt die ballast van je schouders. Dat herkent u toch vanuit uw eigen leven. Dat als je echt op hem richt, op zijn schoonheid, zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk, dan heb je veel minder last van die ballast. Dan is het niet van ik moet nog dit of dat doen voor de Heere God. Maar dan is het je verlangen als je je richt op de Heer Jezus. En daarom deze morgen die oproep vanuit Hebreeën 12. Richt, als je daarmee te maken hebt met die ballast, dat je je zorgen maakt over van alles en nog wat. Een grote koffer. Richt je nou op Jezus. En die koffer die valt uit je handen. En zo is het ook met de zonde natuurlijk. Als je verstrikt zit in een bepaalde zonde. Ga daar niet tegen vechten. Want dan lukt het je niet. En je was met Simpson ook. Hij moest zich echt weer richten op God. toegewijd aan hem zijn. Dan had het niet zo moeilijk geweest om Delila de baas te zijn. Goed, denk ook daar genoeg over. Maar we kunnen ook te maken hebben met de derde. Met die, waarom is het zo moeilijk om vol te houden? Omdat we te maken krijgen met oppositie, met tegenwerking. En dat zien we in vers 3. Ook de Heer Jezus had daar mee te maken. Want let toch scherp op Jezus, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. De Heer Jezus had ontzettend veel tegenstand. Ontzettend veel oppositie. Mensen die hem wilden afhalen van het plan wat hij had. De farizeeërs. De duivel natuurlijk. Die verzoeking in de woestijn. Als er één met oppositie te maken had, was het de Heer Jezus. Maar ook wij kunnen daarmee te maken krijgen. Mensen die ons tegenspreken. Mensen die ons willen ontmoedigen. Ja, dat hoeft niet zo fanatiek. Dat je elke zondag naar de kerk gaat. Of ja, je bent wel een heel vreemd figuur in deze tijd. Als je daar nog voor elke zondag daarvoor uittrekt. Of dat je echt ook door de week nog zelfs daarmee bezig bent. Oppositie. Mensen die je ontmoedigen. Maar dat kan ook op heel veel andere manieren. Misschien hebben we daar wel mee te maken. Die je eigenlijk de moed willen ontnemen. En ja, ik herken dat vanuit mijn eigen leven. Dat heel erg demotiverend werkt. Als je te maken hebt met oppositie, met tegenstand. En dat is natuurlijk ook in het stadion met zo'n hardloper. Als die een heel stadion tegen zich heeft, dan is dat heel demotiverend. Maar zo is dat natuurlijk ook voor ons. Als wij daarmee te maken hebben. Maar de Heer Jezus is ons grote voorbeeld. Hier in vers 3 staat, hij heeft het allemaal over zich heen laten komen. Al die tegenstand, al die oppositie. Hij heeft met volharding de wedloop gelopen. Hij is onze leidsman, hij is onze voorloper, hij is ons voorbeeld. En hij keek niet naar de korte termijn, maar naar de lange termijn. Er staat de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld. Daar keek hij naar. En wij hebben misschien ook in onze familie of in onze straat of in, ja, waar dan ook kun je te maken hebben met allerlei tegenstand. Mensen het allemaal maar raar vinden. Nou, let nou niet op de korte termijn, op die tegenstanders. Probeer daar niet allemaal mee bezig te zijn, maar dus op datgene wat in het vooruitzicht ligt. Nou, de vierde reden waarom het moeilijk kan zijn. En dat is best wel een moeilijk thema, vind ik. Er zal op zich al een preek op zichzelf overgegeven kan worden. Dat we te maken hebben met kastijding. Door de coach. De Heer Jezus, de Heilige Geest, die ons corrigeert. Ook een sporter kan daarmee te maken hebben. Dat hij even een speler of een hardloper apart moet nemen. En dat hij hem even flink de waarheid zegt. Maar ik zeg al, dat is een moeilijk thema, want ja, is datgene wat je meemaakt op dit moment in jouw leven, die pijn, of lichamelijk, of dat je depressief bent, of dat, dat er iets vreselijks gebeurt in de familie, is dat dan altijd zo dat dat komt omdat ik gecorrigeerd moet worden door de coach? Komt dat dan altijd dat ik dit mee moet maken doordat de coach boos op me is, met de Heer Jezus, dat hij mij moet kastijden? Nou, dat is dus ook een thema op zichzelf. En ik wil heel voorzichtig daarin ook wat zeggen. Dat niet altijd zo is. Dat die ziekte die je meemaakt. Of die beproeving. Dat altijd te maken heeft dat je niet de wedloop goed loopt. Het kan zo zijn. Dat je daarom dat moeilijke mee moet maken. Er staat in Hebreeën ook. Dat hij doet het alleen bij zijn kinderen. Niet bij bastaarden. Dus hij doet het juist. Degene die hij lief heeft. Die kastijdt hij. Die corrigeert hij. Maar vorige week, weet ik nog goed, dat ook Sjaak dat zei in zijn voorafpraatje. God moest mij in de hoek drukken. Waarom? Om mij uiteindelijk aan zijn voeten te krijgen. En zo kan het wel zo zijn, dat je iets mee moet maken in je leven, om jou op die plek te krijgen dat je het helemaal overgeeft aan hem. Maar nogmaals, dit is een thema op zichzelf, waar er misschien op een toerustingsavond, maar het is wel een moeilijk thema. Kastijding. Waarom maak je dit mee? Maar het staat hier wel in dit Bijbelgedeelte. Dat het daardoor wel moeilijk kan zijn om vol te houden. Nou, we gaan naar de vraag 3. Wat heb je nou nodig om vol te houden? We hebben het gehad over van dat het moeilijk is. Maar wat heb je nou nodig? Hoe is het nou mogelijk om met volharding die wedloop te lopen? Nou, als je dat aan een topsporter zou vragen, van wat heb jij nou nodig om de wedstrijd te winnen? Nou, dan zou die zeggen dat hij in ieder geval tot het uiterste toe volhoudt. En dat hij tot het uiterste inspanning heeft. En dat wordt ook van ons gevraagd. Maar gelukkig hoeven we het niet in eigen kracht te doen. En we hebben een goede coach. Daar ga ik straks ook wat over zeggen. En we hebben ontzettend veel supporters die ons aanmoedigen. En dat is ook voor een topsporter nodig. Om een topsporter te kunnen zijn moet je uiterste inspannen. En je moet gemotiveerd zijn. Je moet een goede coach hebben. En je hebt ook supporters nodig. Nou, eerst iets over die uiterste inspanning. Ook Paulus zegt dat. Paulus zegt, ik jaag ernaar. Ik grijp het. Dat, ik wil die prijs. Als ik de enige ben op de hele wereld. Ik loop zo dat ik die prijs mag krijgen. Dus hij is ontzettend gemotiveerd, Paulus. Ontzettend gemotiveerd om die prijs te behalen. En ook wij moeten die instelling hebben. Dat we gemotiveerd blijven. Dat we ons in blijven zetten. Uiterste inspanning gevraagd. En zoals die Derk. Ook al nogmaals, al is het hinkend. Maar dat je wel je tot het uiterste toe inspant. Maar als het, en stel dat we Tava moeten verwachten van onze uiterste inspanning. Ik denk dat we onszelf wel zo goed kennen, dan zou het niet lukken. Dan hou je het even vol. Maar op een gegeven moment gaat het toch weer mis. Tenminste, als ik het van mijn eigen kracht moet verwachten, van mijn eigen inspanning. En dat we het op eigen kracht moeten lopen, dan zou het niet gaan. En daarom hebben we een goede coach. De Heer Jezus Christus, die is ons voorgegaan. Die is de weg, heeft hij tot de finish toe gelopen. Hij is ons voorgegaan en hij wil onze coach zijn. Door zijn geest wil hij in ons wonen. Door zijn geest wil hij naast ons lopen. Hij wil onze hand vastpakken en hij gaat ons begeleiden. De hele weg. Hij is een goede coach. Er staat hier zo mooi. In vers, even kijken, hij is onze voorloper. Vers 2. Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. De leidsman, hij is onze aanvoerder, staat er in het Grieks. Hij is ons voorbeeld. Hij is degene die met ons meegaat. Als je weer bezwijkt, hij is zo'n goede coach. Hij richt je weer op. Hij trekt je er weer bij. En soms, hij sleurt je er soms weer bij. Maar hij richt je weer op. En volharding is ten diepste. Ja, een zaak van God. Het is een werk van God. Hij is degene die ons telkens weer erbij trekt. En nogmaals, die uiterste inspanning is van ons wel gevraagd. Maar uiteindelijk houden we het vol. Omdat we ons overgeven aan die coach. Met onze zwakke hand in die sterke hand. In die doorboorde hand. Die hand die voor ons doorboord is. En hij trekt ons mee. Hij leidt ons. Hij is degene die ons voortdurend naast die... En kijk, bij een hardloopwedstrijd. Dan staat de coach aan de zijkant en moet jij alleen gaan lopen. Maar dat is bij de geloofsloopbaan niet zo. Hij gaat met ons mee, stap voor stap. En elke keer weer, richt hij je weer op. Ben je moedeloos, bemoedigt hij je weer. En zie je het weer niet zitten, komt hij weer naar je toe. Legt hij die arm, zoals die vader. Zo'n mooi beeld, die vader bij Derk Redmond. En zo loopt de Heer Jezus weer met ons mee. En gaat hij zo verder tot het einde toe. Maar hij is ook de voleinder. Hij zal zorgen dat wij het volhouden. Hij zal zorgen dat wij de finish behalen. Als wij die zwakke hand in zijn sterke hand leggen. Als wij ons overgeven aan hem. Zal hij ervoor zorgen dat wij het volhouden. Zo mooi wat hij zegt. Ik heb voor je gebeden dat je niet loslaat. Ik heb voor je gebeden dat je niet opgeeft. Als hij ziet vanuit de hemel dat u bezwijkt. Of dreigt te bezwijken, dreigt te verslappen. Gaat hij in gebed. En dankzij die goede coach, dankzij de Heer Jezus, dankzij de voleinder van ons geloof, ja, dan kunnen we het volhouden. En in Hebreeën 11 staan allerlei helden beschreven, maar de Heer Jezus is onze grote held, onze grote coach. In hoofdstuk 12 wordt hij beschreven als degene die het volhoudt. Hij tilt ons op. En hij komt vanmorgen ook naar u toe. Ik weet niet hoe u zich voelt, nogmaals even als we terugdenken aan het begin van de preek. Al die verschillende groepen. Maar hij biedt zich vanmorgen aan. Als de coach. Als een goede coach. Als een coach, als een voleinder van je geloof. En hij vraagt het. Wil je je zwakke hand in mijn sterke hand leggen? Ik wil je daar brengen, bij de finish. Maar moet je je wel je zwakke hand in mijn sterke hand leggen? Nou, de laatste. De supporters die je aanmoedigen, die heb je ook nodig. Ik heb me laten vertellen, ik ben niet zo'n sportman. Maar... dat als een thuiswedstrijd, een voetbalwedstrijd gespeeld wordt, dan is de grotere kans dat je wint, omdat je veel meer supporters hebt. En dat geldt natuurlijk ook als je in het stadion alleen maar mensen hebt die tegen je zijn, dan voelt dat heel demotiverend. Je hebt supporters nodig om het vol te houden. En in Hebreeën 11 worden ze beschreven. Al die geloofshelden die zitten in dat stadion en die kijken naar ons die op dit moment leven. Maar ook alle vervolgde christenen over heel de wereld. Dat zijn voor mij enorme supporters die ons aanmoedigen. Hou vol. En kijk eens wat wij meemaken. En ze bemoedigen ons als christenen hier in het Westen. En zo zijn er misschien ook in deze gemeente. Want dat is de bedoeling, dat we elkaars supporter zijn. Dat we elkaar bemoedigen, aanmoedigen. En ben je dat? Ben je zo'n supporter voor anderen? Ben je iemand die een ander opricht als je merkt dat hij het moeilijk heeft? Ben jij zo iemand voor de gemeente? Ben je een supporter dat je die hand om die schouder misschien letterlijk ook legt? Ik zie dat je het moeilijk hebt. Of hoe je dat ook zegt, op jouw manier, die bij jou past. Maar in ieder geval dat je aanmoedigend bent in plaats van demotiverend. Het wordt nooit wat, het zal nooit wat zijn en noem maar op. Maar dat je juist aanmoedigt in die strijd, in die wedloop. Ja, we hebben allemaal te maken met ups en downs. Hè. Dat moeten we ook eerlijk in zijn. We hebben niet altijd dat we met volharding die wedloop lopen. Dat het altijd makkelijk is. En daarom hebben we elkaar zo hard nodig. Als gemeente, als supporters. En laten we dat ook meenemen naar huis. Ik vind dat zelf altijd een heel mooi moment. Ook dat we na die tijd koffie drinken. En dan kun je weer elkaar leren kennen. Maar ook door de weeks. Dan hoor je echt waar iemand mee zit. Bij de bijeenkomsten. Daarom. Ja, echt een oproep om elkaar aan te moedigen, zodat we niet bezwijken. En dat stond er ook in een van die teksten, dat we niet iemand zien achterop raken. Dat we zien van, hé, die raakt achterop, laten we hem meenemen weer. Goed, ik eindig met een stukje te vertellen over de finish. Want als we, ik hoop dat het nog lang gaat duren voor de meesten van ons, omdat we nog heel lang daar bij de Heere kunnen zijn. Maar wat zou het heerlijk zijn, dat als we aan het einde komen, hè, waar de Heer Jezus ook ons opwacht. Want de Heer Jezus is die weg gegaan, hij gaat met ons mee, maar hij wacht tegelijkertijd op ons. En wat zou het heerlijk zijn, als hij ons zou kunnen kronen. En dat hij kan zeggen, hè, die woorden uit het evangelie, goed gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Dat zou zo ontroerend zijn als hij zal zeggen, kom binnen. Je hebt tot het einde toe, misschien als een Derk Redmond, dat je hinkend door het leven ging. Maar toch ga je trouwen en goede dienstknecht. Kom in de vreugde van uw Heer. En dan zullen we niet zeggen, ja, dat kwam dankzij mijn volharding, dat ik het volgehouden heb. Dan zullen we alle eer geven aan God, aan de coach, aan de Heer Jezus, aan de voleinder van ons geloof. Ik denk dat er niemand zal zeggen, ja, dat komt omdat ik zo sterk was in mijn geloof. Nee, we zullen alle eer aan hem geven. Maar als we daardoor komen, of als we daar komen, dan is dat echt dankzij hem. Dat staat ook in Hebreeën 13. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u niet verlaten. Daarom heb goede moed. De Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Amen.